voor zover dat mogelijk is. Hè? Sociaal gezien, technisch gezien, financieel gezien. En het derde is, ja, alles wat je niet kunt besparen en wat je niet lokaal kunt opwekken, moet je uit de omgeving halen. En ja, heel veel gemeenten zeggen in eerste instantie van, nou, wij gaan het gewoon allemaal uit de omgeving halen. Maar dat gaat dus niet zo makkelijk, omdat die energieinfrastructuren niet toereikend zijn. Je kunt niet alles uit de omgeving importeren. Want als iedereen zou zeggen van, nou, we gaan alles van de zee halen, van die windmolens. Die windenergie die is al weg eigenlijk voordat die een paar kilometer zeg maar uit de kust het land ingaat. Omdat er al heel veel vraag is in die regio's. We zullen ook dus iets lokaal moeten gaan doen. Maar de vraag is hoe en waar. Ja, dat moet dus met de burgers en de belangrijke belanghebbenden in de gemeente samen bepaald worden. Dus ja, besparen energiezuinige woningen en gebouwen. Dat is ook in deze gemeente nog veel te doen. Kijken we naar energiezuinige apparaten. Daar is ook met voorlichting nog heel veel te doen. Aanpassen van gedrag. Ja, de verwarming een gaatje lager. Dat heeft ook te maken met inzicht in. Ja, weten mensen hoeveel energie verbruikt wordt? Weten mensen ja, hoe je kunt besparen? Hè, hoe je dat kunt doen? En tot slot een stukje mobiliteit. Hoe het faciliteren en het, van de overgang naar duurzame mobiliteit. Dus besparen, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar goed, mensen moeten het wel natuurlijk weten. En hoe dat het beste kan. Nou, het tweede punt is zoveel als mogelijk duurzaam opwekken. Nou, elektriciteit van windmolens. Windmolens zijn er dus niet, maar de bedoeling is wel dat we natuurlijk kijken van ja, waar zou je zonne-energie kunnen opwekken. In eerste instantie ja, op de daken van woningen, op de daken van bedrijven. Maar de gemeente zal er ongetwijfeld ook niet aankomen dat het ook wel ergens ja, grootschalig zal worden opgewekt. En waar dat plaats zal vinden, er zijn zonneladders voor opgesteld. De Milieufederatie heeft daar ook aan meegewerkt om te kijken van ja, wat zijn er zoekgebieden. Ja, wat zijn voorkeursgebieden, waar zou je dat wel kunnen doen, waar zou je dat niet kunnen doen. Er zijn heel veel criteria, het moet niet te ver van het netwerk afliggen, want dan heb je, is het te duur allemaal. Het moet niet te dicht bij mensen liggen die daar last van krijgen. Niet in Natura 2000 gebieden. Dus er zijn heel veel criteria op basis waarvan je samen kunt bepalen van ja, waar kunnen die opwekfaciliteiten nou het beste gerealiseerd worden. Aan de andere kant is het ook belangrijk om te kijken van hoe kun je ervoor zorgen dat de burgers niet alleen de lasten ervaren, maar dat ze ook de lusten ervaren. En ook op het gebied van zonne-energie zijn er rendementen te realiseren. Ja, en die rendementen van al die investeringen, die wil je het liefste ook gewoon daar waar mogelijk in de gemeente laten landen. Aan de andere kant hebben we nog voor de opwek het lokaal duurzaam opwekken met restwarmte van het groene net, nou, daar is deze gemeente ook al heel lang bij aangehaakt. En alles wat we dus niet zelf kunnen opwekken of zelf kunnen ontwikkelen, dat zullen we dus uit de omgeving moeten halen. En daar zullen we in overleg moeten met onder andere de regionale netbeheerder Innexis, om te kijken hoe die energie, duurzame energie, deze gemeente in kan komen.
Nou. Kun je dat vorige plaatje even toelichten?
Ja.
Nee, dat waren dat,
ja. Ja, nou, dit plaatje geeft aan dat, dit zijn de wijken, hè, de wijken van de gemeente. En aan de rechterkant zie je eigenlijk een legenda met de dichtheid. Dus donkerblauw betekent een hele hoge dichtheid. Als we bijvoorbeeld kijken naar een warmtenet, dan zal op dit moment zullen investeerders in het warmtenet, die zullen met name geïnteresseerd zijn in gebieden met een hele hoge dichtheid. Want daar hebben ze heel veel afnemers en dan hoeven ze relatief weinig te investeren om al die afnemers te bedienen. Maar de wijken, zeg maar, de lichtgele wijken, daar zal ook een oplossing moeten worden bedacht. En het kan zomaar zijn dat dat, ja, in eerste instantie, dat dat geen warmtenet wordt, maar dat daar iets lokaals moet worden bedacht. Hè, dat mensen daar bijvoorbeeld een huis krijgen met een elektrische warmtepomp. Wat ook weer heel veel consequenties natuurlijk heeft, omdat als je een oud huis hebt, dan zul je je woning heel sterk moeten isoleren. Dan zal er een laag temperatuursysteem in moeten worden realiseert. Al met al heel veel investeringen, heel veel romslomp. En ja, de ene persoon die krijgt bij wijze van spreken aansluiting op een warmtenet, betaalt daar een paar duizend euro voor. En de andere persoon ja, is genoodzaakt om zijn huis, om daar tienduizenden euro's in te investeren, om ook duurzaam te worden. En dat wordt momenteel bekeken van hoe kunnen we dat nou doen, zodat dat ook sociaal ja, voor iedereen dezelfde lasten met zich meebrengt.
Maar dat zal voor groene net toch niet anders zijn. Hè? Dan kun je ook niet zomaar even aansluiten. Hè?
Nou, voor de woning, zeg maar, de romslomp van het groene net, voor een warmtenet is dat eigenlijk, dat is een hele, zeg ik even, een kleine ingreep. In de zin van, De infrastructuur, daar zal het werk in gaan zitten. Maar het aansluiten van het warmtenet op de woning, dat stelt eigenlijk niks voor in vergelijking met bijvoorbeeld een all-electric oplossing, waarbij de persoon het huis heel zwaar moet isoleren en ook moet voorzien van een laagtemperatuursysteem. Dus er zijn op dit moment gemeentes, bijvoorbeeld de gemeente Maastricht, dat ligt hier nog 10, 15 kilometer vandaan, heeft een offerte aangevraagd bij het warmtenet, het groene net, om te kijken hoe ze de binnenstad kunnen verduurzamen, omdat ze ook eigenlijk heel snel kunnen uitrekenen van 5000 monumentenpanden, dat kost zo 50 tot 100.000 euro om die energie neutraal te maken, dat is 500 miljoen. En dan een infrastructuur van Maastricht Aken Airport doortrekken naar Maastricht, dat is een stuk goedkoper dan al die woningen individuele maatregelen voorzien. En zo zien we ook dat in gemeenten zeg maar buiten Sittard in het noorden, dat er ook steeds meer interesse bestaat om te kijken van kunnen wij ook niet op dat restwarmtenet aangesloten worden. Omdat dat toch goedkoper is en minder romslomp met zich meebrengt. We hebben een doelgroep gerichte aanpak nodig. En wat heel belangrijk is, is dat we kijken van hoe kunnen we nou 1 euro en 1 uur capaciteit met minimale ruimtelijke impact. En hoe kunnen we nou de investeringen in deze gemeente zodanig doen dat we het uitgeven aan initiatieven en projecten die maximaal CO2-emissiereductie-effect hebben, maar ook minimaal negatieve ruimtelijke impact. Dat is heel belangrijk, dat we niet het geld aan de verkeerde dingen uitgeven. En dat is ook, daarom hebben we geprobeerd om die initiatieven die er lopen, om die in ieder geval ook te herprioriteren voor zover dat mogelijk is, maar ook nieuwe initiatieven. Om daar een prioriteitsstelling in aan te brengen. Enerzijds om te kijken van sommige dingen zijn gewoon verplicht. Andere dingen doe je vanuit je voorbeeldrol. Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld, er zijn verplichtingen dat alle gebouwen een kantoorfunctie in 2023 label C moeten hebben. Aan de andere kant heb je als gemeente ook een voorbeeldrol om je eigen gebouwen ook aan te pakken. Bedrijven zijn verplicht om maatregelen die ze binnen 5 jaar kunnen terugverdienen, om die ook daadwerkelijk uit te voeren. Nou, daar is de RUT, die is daar mee bezig, om die maatregelen ook om die bedrijven te handhaven. En natuurlijk duurzaam inkopen en stimuleren van duurzaam gedrag van de eigen medewerkers en eigen organisatie. Nou, dan in de tweede kolom staan de focusprojecten. Dus dat zijn eigenlijk projecten die wel wat meer energie vergen, maar die wel een hele grote impact hebben. Het is het verduurzamen van de koopwoningen en de huurwoningen. Dus het is belangrijk om met woningbouwcorporaties afspraken te maken. En dan kun je grote aantallen aanpakken. Zij hebben ook verplichtingen. Aan de andere kant het verduurzamen van de warmtevoorziening. Dus voor 2021 de plannen maken op wijkniveau. En qua opwek moeten we eigenlijk onderzoeken van waar kunnen we nou grootschalig zonne-energie opwekken. Dan hebben we de overige thema's, prioriteit 3. Dat is eigenlijk meer de wortelbenadering, bedrijven zeg maar stimuleren. Hè, bedrijven die het goed doen in het zonnetje zetten, zodat andere bedrijven ook geïnspireerd raken en ook hopelijk aan de slag gaan. Het verduurzamen van mobiliteit, vervoer, laadpalen. Belangrijk, niet al je geld en energie op inzetten, maar wel zorgen dat als iemand een laadpaal aanvraagt, dat die geen 1,5 jaar hoeft te wachten. Hè, dat mensen die duurzaam willen rijden, dat die ook duurzaam kunnen rijden. En het verduurzamen van openbare verlichting, daar zit een hele goede business case aan. Hebben jullie volgens mij ook al gerealiseerd. Maar het is dan eigenlijk wel belangrijk dat de winst die daarmee gerealiseerd wordt, dat je dat ook gewoon zorgt dat je daarmee andere projecten met langere terugverdientijd ondersteunt. Nou, de gemeente kan verschillende rollen aannemen. En dat houdt enerzijds in het bewust worden van de mensen. Er zijn bijvoorbeeld in deze gemeente denk ik dat ongeveer 1,5 tot 2% van de koopwoningeigenaren een lening heeft afgesloten bij de provincie Duurzaam Thuis. Bij de provincie kun je heel goedkoop geld lenen. Tussen de 0,6% en de 2% voor duurzaamheidsmaatregelen, voor levensloopbestendigheidsmaatregelen. Ook voor als u bijvoorbeeld asbest in uw woning heeft, dan kan de rente dalen tot 0,6%. Maar heel veel mensen weten dat niet. En als je kijkt naar de lening die je daar kunt afsluiten, dan is de rente en de aflossing die is gewoon lager dan de besparing. Dus je gaat er eigenlijk vanaf dag 1 ga je er gewoon financieel vooruit. Alleen heel veel mensen weten het niet. En daar kun je al als gemeente gewoon qua voorlichting kun je heel veel doen door mensen gewoon op te wijzen. Geldt ook voor de energiebespaarsubsidie vorig jaar. Er is maar heel weinig gebruik van gemaakt in deze gemeente. Ik geloof 1,5% van de mensen heeft daar gebruik van gemaakt. Er was 100 miljoen euro beschikbaar om koopwoningen te verduurzamen waar 2 energiebesparende maatregelen werden getroffen. En op dit moment loopt er een subsidie van 100 miljoen voor opwek, dus voor warmtepompen, et cetera. Ook daar is misschien hebben nog geen 100 mensen in deze gemeente gebruik van gemaakt. Dus als je het weet, het is niet moeilijk. Ik heb er zelf ook aan meegedaan. Dus binnen 2 weken staat het geld eigenlijk op de rekening. En de warmtepomp wordt voor 30% ongeveer gesubsidieerd. Dus ja, en dat is met name ook een stukje informatievoorziening. Aan de andere kant hebben jullie dus ook een rol in het groene net. Daar hebben jullie voor een actievere rol gekozen. Maar zo moet je dus eigenlijk per project goed afwegen van god, wat is nou de rol die het beste bij de gemeente past. En waarmee ik ook maximaal, met minimale inspanning, maximaal effect probeer te sorteren. De transitie heeft niet alleen een negatieve impact, hè, want het betekent nogal een grote verandering voor iedereen. Het betekent een grote ruimtelijke impact, maar ook een positieve impact kan het hebben. En dat hangt een beetje af van de rol die je als gemeente aanneemt. Er gaan namelijk honderden miljoenen euro's aan investeringen mee gepaard. Hè, alleen in deze gemeente, als je al kijkt naar de woningen, x-duizend woningen keer gemiddeld 30 tot 15.000 euro, praat je over een paar honderd miljoen investeringen. De infrastructuur van het warmtenet, het gaat zeker om tientallen miljoenen euro's, maar ook de opwek. Alles bij elkaar is het gewoon zaak om te kijken van hoe kun je die investeringen hier in deze gemeente laten landen voor een deel. Op dit moment is het zo dat de mensen die geen gebruik maken van duurzame energie, die betalen eigenlijk de subsidies van de mensen die dat wel doen. Ja, want je betaalt een opslag duurzame energie op fossiele brandstoffen, op fossiele energie, maar daar worden subsidies mee ondersteund voor de mensen die het wel doen. Grootste uitdaging is eigenlijk de wijkplannen. 12.000 woningen, 17 wijken, aardgasvrij in 2050. En voor 2021 moeten we vanuit de gemeente met de bewoners in gesprek. Ik ga naar de laatste slide. En dat is een slide, zeg maar, die te maken heeft met scenario's. Je kunt zeggen van, nou, we doen helemaal niets. Dan kost dat nu niks, maar uiteindelijk heeft het wel een hele negatieve impact. Want de verwachting is dat als je niks doet, dan krijg je verplichtingen zo meteen. Hè. De overheid heeft ook aangegeven, we proberen nu nog te stimuleren met motiverende maatregelen. Maar het kan zomaar zijn dat er over 5 tot 10 jaar een quotum komt. Van, je mag nog maar zoveel kuub gas gebruiken. En dan, je krijgt de verplichting als gemeente om wind- of zonnepanelen te realiseren. Nu kun je dus nog zelf heel veel ruimte nemen en kiezen samen met de burgers. Maar hoe langer het duurt, Nederland wordt steeds meer onder druk gezet. En die druk die werkt gewoon door naar de provincie en die werkt ook door naar de gemeente. Dan hebben we reactief. Gewoon een beetje meeliften op alleen de verplichte zaken, dingen die moeten. Proactief, dan ga je proberen om ook de kansen te nemen. En best in class, oneindig, altijd prioriteit nummer 1. Misschien niet realistisch, hè, onbeperkte capaciteit en middelen. Uiteindelijk zijn er ook nog heel veel andere zaken die moeten gebeuren in alle gemeentes kampen met schaarse middelen en schaarse capaciteit. Dus de vraag is even van, wat zijn de vragen? Hoe kijkt u aan tegen de ambitie? Waar zitten de onzekerheden?
De man met de microfoon in handen mogen beginnen. Ja.
Hoe uitputtelijk is de restwarmte van Gemmelot? Als ik hoor dat Maastricht al begint te shoppen, dan...
Het is zo dat op dit moment, kijk, bij de eerste studies in 2009-2010 is er aangegeven dat Gemmelot een restwarmtepotentie heeft voor 300.000 woning-equivalenten. En in Zuid-Limburg hebben we 150.000 koopwoningen. Op dit moment worden er rekening gehouden met tussen de 15.000 en de 30.000 woon-equivalenten van wat er nu wordt uitgekoppeld. Dus er is heel veel restwarmte over. Alleen de bronnen de goedkoopste bronnen worden natuurlijk als eerste uitgekoppeld. De eerste bron die volgend jaar wordt uitgekoppeld is de naftakraker, NAC 4. Maar dan moet je naar de volgende bronnen. De volgende die zijn steeds wat duurder. Maar er is wel in oktober... november wordt er een herijking gepresenteerd van het onderzoek wat destijds is uitgevoerd. En dan horen we of het inderdaad 300.000 of 200.000 is. Want we zien inderdaad dat in de binnenstad van Maastricht praat je over 5.000 woningen. Maar er zijn ook al andere gemeenten in Heuveland die ook al vragen eigenlijk van kut, konden wij ook niet. Want we hebben eigenlijk geen alternatieven. Dus je ziet wel dat er nu vraag ontstaat. Zeker nu de melding is gemaakt van we moeten van het gas af. Dus,
maar we zijn in goed overleg met... Roger Diederen is dat van Groene Net.
Ja, jullie zijn eigenlijk al vanaf dag 1 aangehaakt. Dus in die zin zitten jullie wel vooraan in de rij.
Ik zag in een van de dia's stond die waarde van 2015, van die 3,3%. Is er ook een huidige waarde beschikbaar? En daar stond die waarde dan van 14% voor 2020. Is die haalbaar?
Ja, de laatste waarde die ik zelf heb kunnen vinden was 3,3%. Het kan zijn dat het nu misschien een beetje meer is geworden, maar heel veel zal het niet zijn. 14% denk ik zelf dat het niet haalbaar is, want daar moet je heel veel windmolens voor gaan realiseren. En dus lokaal zal het niet haalbaar zijn. Op Nederlands niveau is het ook een hele grote uitdaging. Er komen honderden windmolens bij natuurlijk op de zee. Ik verwacht zelf dat het niet gehaald wordt in 2020, hè, dus nog maar 1 jaar eigenlijk. We lopen als ener laatste land in Europa op dit moment achter in het rijtje van de duurzaamheidsdoelen. En wij hebben ook nog niet eens een hoog doel, want andere landen hebben doelen van 40% of 30%. Je hebt ook meer mogelijkheden. Hè. Landen met heel veel bergen en dalen, daar zijn ook meer mogelijkheden. Dus de doelen zijn verdeeld over Europa, maar we hebben een laag doel. En we hebben op Luxemburg na de minste reductie gerealiseerd de afgelopen 25 jaar.
Waar een klein land groot in kan zijn. Ja? Andere vragen? Aan deze kant, oké.
Met betrekking, Frank Dassen, VVD. Met betrekking toch nog een aanvullende vraag rondom het groene net. Het is een hele periode stil rondom om het groene net hier. Het duurt al heel lang. Er waren ook hier binnen de gemeente maar beperkte aansluitmogelijkheden. Ik hoor nu andere signalen vanuit Maastricht. Welke mogelijkheden ziet u dan toch hier om in Stijn dat toch nog breder uit te rollen?
Er is iets veranderd. In 2009 is het groene net gestart. En het project is destijds benaderd vanuit echt een commerciële bedrijfsmatige business case. Dat betekent dat er voordat men 10 of 20 miljoen euro investeert in een netwerk, de contracten met afnemers, dus de inkomsten, gewoon zeker moeten worden gesteld voor de looptijd van de lening. Zeg even 20, 30 jaar. Want de investeerders vonden het onzeker om te investeren als je niet zeker weet of klanten ook 30 jaar gaan afnemen. Als je kijkt naar de recente ontwikkelingen van het gas af, voor 1 januari 2021 wijkplannen, 2030 50% emissiereductie. De kraan dicht in Groningen. We willen niet afhankelijk zijn van aardgas uit andere landen. We weten ook dat de voorraad die ooit gevonden is, was de grootste in Europa, 2800 miljard kuub. Daar is nog maar 600 miljard kuub van over. Dus even linksom of rechtsom, op gaat die op een gegeven moment, over enkele decennia. Dus er wordt nu op een hele andere manier naar zo'n net gekeken. Want men weet eigenlijk van, er zijn 3 oplossingen. Elektrisch, restwarmte, geothermie. Geothermie hebben we hier niet op dit moment, diepe geothermie. En de andere is biogas, dat is er ook niet op dit moment. Waterstof is iets voor de lange termijn, maar er moet ook voldoende duurzame elektriciteit voor kunnen. Dus in die zin is er gewoon een soort paradigma shift ontstaan, waarmee eigenlijk het groene net nu een soort oplossing wordt gezien, die vele malen goedkoper en minder complex is dan alle alternatieven die er nu zijn.
Oké, dankjewel, duidelijk. Dan had u het erover dat er een onderzoek was geweest naar opwekfaciliteiten. Waren hier ook gebieden binnen Stijn daarvoor in dat onderzoek betrokken?
Ja, dat onderzoek is uitgevoerd door... in eerste instantie zijn de opwekpotentie in dit rapport... die zijn overgenomen vanuit het energiedashboard van de provincie Limburg. Die heeft het onderzocht in heel Limburg, wat de mogelijkheden zijn op de daken van woningen, bedrijven, parkeerplaatsen, et cetera. Maar de Milieufederatie, de Natuur- en Milieufederatie, heeft ook haar eigen visie natuurlijk op het gebruik van bijvoorbeeld landbouwgrond of Natura 2000 gebieden. Die hebben wat meer criteria gesteld, waardoor zij een soort zonneladder hebben benoemd. Van ja, je begint op de daken, dan ga je naar daken van bedrijven, je gaat naar braakliggende terreinen, et cetera. En zo kom je uiteindelijk ergens uit waar je liever niet wilt. En dat is voor alle gemeentes in Limburg is dat in kaart gebracht, ook voor deze gemeente. Dus het rapport kan ik gewoon ter beschikking, dat is openbaar. Dus kunt u gewoon zien van hoeveel vierkante kilometer in deze gemeente en wat de gebieden zijn. Er is zelfs een app, Trinnel heet die app. En dan kun je gewoon zien wat in deze gemeente zeg maar aangewezen is als voorkeursgebied en zoekgebied. En wat als uitsluitingsgebied benoemd is vanuit de visie van de Milieufederatie.
Als u ons dat rapport, zeker die app, eventjes via de Griffie kunt laten toekomen, dat lijkt me een... Perfect plan, dankjewel.
Ik had ook nog een vraag over sheet 5, hadden jullie over uitdagingen. Mm-hmm. In 2030 voor de CO2 van bomen zoiets. Ja, maar ik vind nergens iets terug over bevrijzen van groene daken of groene gevels. Kijk, voor zonnepanelenprojecten zo wordt overal subsidieprojecten voor opgestart en voor dit soort projecten niet. En daardoor werk je toch ook een hoop CO2 weer terug op, eigenlijk. Dus dat was mijn eerste vraag.